Wij willen samen deze bijeenkomst aanvangen met het zingen van Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Psalm 3 vers 2, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Psalm 3 vers 2. Uit Gods heilig woord wordt u voorgelezen, Psalm 3. Psalm 3, te beginnen bij vers 1, waar Gods woord luidt, een psalm van David als hij vloot voor het aangezicht zijns zoons Absaloms. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot een Heere en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Sela. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Want gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heeren. Uw zegen is over uw volk, Sela. Laat ons samen bidden. Heb hartelijk dank, groot ontfermer, dat gij alleen de zaligheid bewerkt. Tijd met u mocht wezen. Tussen u en ons, hoe zou het kunnen? Hoe zou dat ooit mogelijk zijn? Daar is zoveel reden om ons te verdelgen. Om de zaak van uw kerk te zien kwijnen. En om in Nederland een algehele ondergang tegemoet te gaan. Maar gij geeft nog, tot op dit ogenblik, uit enkel genade, dat uw koninkrijk naar uw welbehagen in stand blijft en in stand zal blijven. Gij hebt ons deze morgen doen gevoelen iets in ons hart van een indruk dat er toch een band is. En dat is niet te verklaren uit de mens, niet uit Hare Majesteit onze geëerbiedigde vorstin als mens. Ook niet als christen, helaas, geeft of het met een schreiend hart beseffen, beleiden. Maar dat is toch waar, een band met dat huis dat ge ons gaf in een bange worsteling. O Heere, hoe kan het dat we ons nog verbonden voelen met vrijzinnigen en die in alle dingen reden geven dat gij ze zult verdelgen, al zijn ze dan van het doorluchte huis van Oranje, en dan toch verbonden omwille van die eedzwering en dat verbond dat gij hebt gesloten. En nu zijt gij niet verplicht om dat tot in lengte van jaren en eeuwen vol te houden. Maar Heere, kom, ook in deze donkere tijd, in dit verschrikkelijke jaar 1988, en doe dezelfde wonderen als 300 jaren geleden. O God, gij zijt toch niet verouderd, verminderd, verzwakt, verarmd of veranderd. Eeuwig zijt gij dezelfde. En gij zijt niets verplicht. Wij hebben geen enkel recht, maar uit genade, uit goedheid, uit ontfermen nog, zie op ons neer, op Hare Majesteit, onze koningin, op haar gemaal, op hun kinderen, op haar ouders. Haar moeder mocht vandaag haar verjaardag gedenken. En dat ganse huis, Heere, bekeer ze nog. O, gij zijt de Almachtige. Doe nog wonderen. Manasse kon niet bekeerd worden als we het hadden gevraagd aan de man van de straat. Als we het hadden gevraagd aan de man van de godsvrezen, zou die misschien ook nog hebben gezegd, dat kan niet meer. Dat kan nooit meer. Dat kan niet meer. Het is toch gebeurd. Heere, laat ons verblijd mogen zijn met uw verrassingen. Doordat wij het mogen bemerken dat uw arm niet verkort is. En dat uw hand nog steeds groot vermogen heeft. Gedenk ons in dit samen zijn. Laat het alles goed mogen wezen. Niet door een mens of mensen, maar door u. Maak het wel boven bidden en denken alleen om Jezus willen. Amen.
300 jaren geleden, in het jaar 1688, voer een schip uit Nederland, uit de haven van Den Briel. Niet één schip, een groot eskader, een vloot van vele honderden mensen, duizenden soldaten, om slag te leveren. En op de standaard van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden stond geschreven pro religione et libertate, je meintindrei. Dat betekent voor de religie, de ware religie, de protestantse religie, en de vrijheid, namelijk om God te dienen overeenkomstig zijn woord en om in het staatkundig bestel niet een heerschappij en tirannie uit te oefenen. En je meintindrei betekent ik zal handhaven. Degene die daar deze spreuk voerde was een telg van het doorluchte huis van Oranje. Een der nazaten van de dappere en moedeloze, nochtans bemoedigde vader des vaderlands, Willem van Nassau, prins van Oranje, die ook had geschreven, je meintindrei, ik zal handhaven. En deze telg, stadhouder Willem de Derde, getrouwd met de dochter van de toenmaals regerende koning van Engeland, was op weg met een vloot om slag te leveren. Wat voor slag? Tegen zijn schoonvader. Ja, dat is wat. Dat is wat. En dat als je God vreest, want dat deed stadhouder Willem de Derde, dat mogen wij geloven, mede ook op gezag van een der oudvaders, dominee Jacobus Trigland. En ook vanuit de praktijk van zijn leven, het leven van stadhouder Willem III. En dan tegen je schoonvader strijd. Dat is heel wat, hè. Dat is wat anders dan Absalom deed. Die deed het uit onheilige motief. Maar stadhouder Willem de Derde voer naar Engeland. En dat was omwille van de ware religie. En omwille van het staatkundig bestel. Waarin vrijheid was om God te dienen naar zijn wil. In Engeland was namelijk, na de dood van koning Karel de Eerste, dat is de grootvader van stadhouder Willem de Derde, gekomen koning Karel de Tweede, die al maar meer tendensen had om Rome te bevorderen, de Roomse religie. Er werden Roomse officieren benoemd in het leger en Roomse ambtenaren op alle belangrijke plaatsen. Rome kreeg macht en de paus lachte. En er was een bondgenootschap in het geheim met de machtige en zeer vreselijke zonnekoning, de koning van Frankrijk, Lodewijk de XIV, die het in zijn euvere goddeloze moed had beraamd om alle protestanten en de ware religie met hen uit te roeien uit West-Europa. Daarom heeft hij bijvoorbeeld in een verbond met Keulen en Münster en Engeland, in een laaghartige aanval in 1672 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen. Bekend als het rampjaar. Reddeloosheid, radeloosheid, redeloosheid beving overheid, volk en natie. En toen was daar het wonder dat ondanks verraad, waardoor de vijand over de Rijn kon komen, ondanks zogenaamd gunstig weer, waardoor de rivieren bevroren en zij over konden steken, nochtans God de Almachtige Nederland bevrijden door middel van een bleke, ziekelijke en ook vaak maar al te bevreesde stadhouder Willem de Derde. En nu was het 16 jaren later, 1688. Koning Karel II van Engeland was gestorven en zijn broer Jacobus de Eerste is hem opgevolgd. En deze koning Jacobus de Eerste was nog feller Rooms en bevorderde het Roomse van de religie nog veel meer dan ooit tevoren. Gelukkig maar. Want daar hebben wij de Christenreis van Bunyan aan te danken. Want anders was Bunyan nooit opgesloten geweest in de gevangenis. Dan had die man nooit die schone heerlijke dromen gedroomd. Nooit die heerlijke visioenen Gods gehad. Nooit die onderwijzingen in het zielenleven. Zo als nu in de gevangenis. Des Christens reizen naar de eeuwigheid. Kostelijk, hè? Jacobus de eerste, echter, hij heeft op een vreselijke wijze huis gehouden. Stromen bloed zijn gevloeid. En toen riep de Engelse adel, de schoonzoon van koning Jacobus de eerste, namelijk onze Nederlandse stadhouder Willem de derde te hulp. Opdat hij daar recht en gerechtigheid in religie en staat zou oefenen. En hij kwam. Nee, niet om daar een veroveringstocht te gaan ondernemen. Niet om daar de kroon in bezit te nemen. Een revolutie te plegen. Maar deze revolutie, in het Engels de Glorious Revolution. De Glorious Revolution, de glorierijke omwenteling is geweest. De bevrijding van de protestantse natie, de protestantse religie. In 1685 was Nederland, de overheid, de regentenregering, nog helemaal niet zo ervoor om die onderneming te steunen. Want ja, dan heb je vele bezwaren, ik ga ze maar niet opsommen. Maar toen heeft de Roomse koning van Frankrijk ze een handje geholpen. Door het edict van Nantes in te trekken. Waarbij een eeuw lang de hugenoten, de godskinderen in Frankrijk vrijheid van godsdienst hadden. En door dat intrekken van het edict van Nantes heeft koning Lodewijk de XIV een vreselijke vervolging ontketend. Duizenden zijn vermoord en tienduizenden zijn gevlucht. Waaronder ook in Nederland er velen, zeer velen zijn gekomen. En toen zijn langzaam maar zeker de ogen van de regenten opengegaan. Dit was een tweede poging na 1672 om de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in zijn leven te smoren. In zijn godsvrucht en religie te smoren. En toen hebben ze hem gesteund en hij is gegaan. En toen kwam God hem tegen. Tenminste, de Roomse juichten. Daar heeft een katholieke, een Roomse wind gewaaid. Een storm. Want hij voer wel uit op 30 oktober 1688. Maar de wind was hem tegen. 1000 paarden die meegenomen waren om de Gent een landoorlog te kunnen houden, zijn overboord geslagen en verdronken. En ook manschappen gingen verloren. En de vloot kwam gehavend thuis. Wat moet dat gestormd hebben in het hart van die man, heren? Hoe kan dat nou? Heb ik het dan toch mis? Ben ik dan met eigen roem en eer te raden gegaan? Maar nee. Stadhouder Willem III heeft meteen bevel gegeven tot herstellen. Ze zijn een paar weken later, namelijk op de 11e november, weer uitgevaren. En toen bleek dat de Heere mee was. Toen is het een zeer voorspoedige reis geweest. En ze hebben daar in Engeland wonderen van Gods almacht gezien. Bijvoorbeeld deze. Door de wind uit het noordoosten werd de vloot niet naar het noorden gedreven zoals eerst de bedoeling was, maar naar het zuidwesten gedreven, wat helemaal niet de gedachte van koning Jacobus de eerste was, zodat hij aan zijn troepen ook niks meer. En toen zij dan kwamen in het zuiden van Engeland door het nauw van Calais en wilden gaan landen in een plaats, toen was daar nog een sterke vloot van koning Jacobus de eerste. Een paar tientallen of misschien een paar honderd kilometer verder naar het west. En ze waren niet op de juiste plek met hun schepen. De Nederlandse eskaders, zij gingen mis. En toen wendde plotseling de wind naar het zuiden, zodat zij toch de haven konden inlopen. En zeer snel wakkerde die wind aan tot een storm, zodat de Britse vloot, die wel uitgevaren was om de Nederlanders te verdelgen, niet kon naderen. Maar wel op een afstand de schepen der Nederlanders zag, maar niet kon verslaan, niet kon bevechten. En toen is koning Jacobus de eerste gevlucht en de vrijheid der religie is in Engeland gekomen. Welk een tijd. Wij denken dat in 1988 ook al donker is. En wij denken dat het nog nooit zo slecht geweest is als nu. En we zijn zeer somber over de toekomst en het is zeker terecht. Maar laat ons niet denken, mensen, dat het toen beter was. Want de godzaligen hebben toen gebeefd en gevreesd. En alleen het geloofsvertrouwen dat niet rekent. Of alleen met God rekent, beter gezegd. Dat had het gemakkelijk. Maar dat betekent niet dat een kind van God het daar gemakkelijk mee had. Want er is er ook zoveel wat daar tegen in opstand komt. Omdat wij mens blijven. En daar past nou toch de derde psalm bij. En op een dag als vandaag, nu de aanvallen heus niet minder zijn geworden. Al hoeven wij dus niet te overdrijven alsof het vroeger allemaal geweldig goed was en nu alleen maar slecht was. Maar het is toch waar, de aanvallen zijn niet minder geworden. De vijandschap is niet minder geworden in onze eigen gelederen, in ons eigen land, bij onze eigen overheid. Nu leeft diezelfde God nog. En wat zou het een groot voorrecht wezen, geliefden, als wij met stadhouder Willem III mochten zeggen, pro religione et libertate, voor religie en vrijheid. Nee, niet omdat wij losbandigheid willen hebben, onder het voorwendsel van de vrijheid van een christen. Niet omdat wij vrijheid van godsdienst voorstaan, zodat alle dwaalgeesten en alle ketters ook maar opening en vrijheid krijgen. Maar wel, opdat de godzaligen in Nederland de ware religie in praktijk mochten brengen, tot in de consequenties van het alledaagse leven in school, bejaardentehuis, ziekenhuis en noemt u maar op. En wanneer wij zien op de tijden die in ons leven zijn aangebroken en die ook aanstaande zijn, dan kan alleen maar een bange vrees ons hart beklemmen. Hoe zouden we ooit kunnen denken dat het in Nederland nog goed zou kunnen gaan? Nochtans, de Heere regeert en David, ja, hij had het wel moeilijk in deze derde psalm, zijn eigen kind. En dat met zulk een onheilige motief, om hem te doden, niet voor de Heer en zijn eer, maar louter en alleen voor zichzelf, daar ging het Absalom om. En toen daar gevlucht, maar toch niet gevreesd. Want hij wist het, ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. Hij wist het, de Heere was aan mij en zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. O, laat hem maar komen, de aanval van de zonnekoning, Lodewijk de XIV. Laat hem maar komen, het gekonkel van Jacobus, de eerste koning van Engeland. Laat hem maar komen, de macht van de afgrond, de macht van het ongeloof, de macht van de godsbelediging. Wie zichzelf heeft leren kennen, kan boven zijn vijanden niet meer uitkomen. Kan niet meer zeggen, zij zijn slechter dan ik. En nochtans zullen we dan, als God ons kracht geeft, moed geeft en een heilige drijfveer schenkt, dan zullen we nochtans staande blijven, wat ook op ons afkomt. En de Heere verlenen zulk een geest ook in ons midden. Dat zij zo. Wij gaan samen zingen van deze derde psalm en daarvan het derde vers. Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust, van zeeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Psalm 3, vers 3. En nu wordt bekendgemaakt, nu zal dominee S. de Jong uit Staphorst spreken. Na zijn meditatie zal er bij het zingen de collecte worden gehouden die bestemd is voor de ondergrondse kerk en voor Israël. Beide doeleinden willen wij in uw milddadigheid van harte aanbevelen. Wij hebben ook drie gasten in ons midden uit Zimbabwe, die vandaag ook hier in de buurt waren in verband met de zendingsdag van de Mbuma-zending. En wij mogen ze hartelijk welkom heten en toewensen dat de Heere hen zegenen, ook op hun verre reis weer naar huis. Wij zingen nu Psalm 3, het derde vers, en de collecte is dus na de toespraak van dominee S. de Jong. MUZIEK.
de woorden van onze tekst. Voor dit avonduur kunt u
vinden in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus. Daar van het tweede hoofdstuk, het 17e vers. Het laatste gedeelte. 1 Petrus 2, vers 17, het laatste gedeelte. Waar we lezen, vreest God, eert den koning. Wij kunnen hier geen bladzijde opslaan in Gods heilig en dierbaar woord, of we worden gewezen op de noodzakelijkheid van waarachtige bekering des harten. Op zichzelf is dat een onverdiende goedheid van den Heer. Als we letten welk een bestaan we gekregen hebben, zij het door eigen schuld, vanwege onze diepe val in ons verbondshoofd Adam. Daar den Heer de scheidbrief gegeven, met de bedoeling om nooit meer naar hem terug te keren. Een bestaan in ons omdragende van nature dat uitroept, wijk van ons, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. Terwijl wij dan van onze zijde onze rug naar den Heeren hebben toegekeerd, wil den Heere van zijn kant uit vrije goedheid en onbegrijpelijke zondaarsliefden ons door middel van zijn heilig en dierbaar woord niet anders doen dan ons toeroepen wat tot onze eeuwige vrede is dienend. Den Heer is zijn woord aan ons willen toebetrouwen. Een zuivere vertaling van het geïnspireerde woord van God aan Nederlands kerk willen verpanden. Door middel waarvan hij zoveel Nederlanders heeft willen toebrengen tot de gemeente die eenmaal zalig wordt. Duizenden en nog eens duizenden Nederlanders in de loop der eeuwen daartoe willen verwaardigen. In dat opzicht mogen en wij stellen dat in den hemel vele Nederlanders worden aangetroffen. En dat niet omdat wij in enig opzicht beter zouden zijn als volk in vergelijking met zoveel andere volken op de aarde. Nee, maar alleen omdat een Heere dat van zijn kant uit soeverein welbehagen heeft willen verheerlijken hier tot eer van zijn naam, tot opluistering zijner goddelijke deugden en mede tot zaligheid van onsterfelijke zielen. Zo worden wij ook in de woorden van onze tekst gekozen op deze Koninginnedag. Worden wij gewezen op de noodzakelijkheid van waarachtige bekering. Als daar de oproep staat: vreest God. De vreze Gods geliefden is een beginsel van, is een beginsel van het nieuwe leven, wat uit God gewerkt is en gewerkt wordt in de weg van waarachtige bekering des harten. De vreze des Heren is het kostelijkste kleinood wat een Heer ons hier op aarde schenken kan. Wij kunnen met genade zo ver van de Heer afleven. En wij kunnen met genade zo diep vallen in de zonde. Maar als de vreze des Heren in beoefening mag wezen, waartoe de Heer zijn kerk en kinderen hier op de aarde komt te verwaardigen, daarvan geldt wat een dichter zegt in de 19e psalm, 5e vers in onze berijming. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Die vreze des Heren heeft daarom eeuwigheidswaarde. En is zulk een groot kleinood, als hij het ons bedoelt een Heere schenken mag. En zeer inzonderheid indien de Heere ons ertoe verwaardigen mogen, terwijl we nog jong zijn. Om ons leven, de bloei van ons leven, te mogen besteden in de dienst des Heren, in de vreze Gods, zoekende ons leven hier op aarde te leiden, wat van voor zoveel kwaad bewarende is. Vreest God een vrucht van de waarachtige bekering des harten. Dat wil zeggen vervuld mogen zijn met een ongeveinsde liefde tot een Heer. Ongeveinsd oprecht. Vervuld te mogen zijn met een heilige en diepe eerbied voor den Heer. En voor alles wat van den Heer is. Een kostelijk kleinood, maar naar bevrezen op het der kerk in ons land een spaarzamelijk goed geworden. Gelukkig is er nog een overblijfsel na de verkiezing zijner genade, maar in vele opzichten hangt toch een rouwvloers over het erf der kerk. En kunnen we ook daarvan zeggen aan de hand van de woorden van onze tekst, omdat zo weinig de vreze Gods hier bedoelt, in beoefening mag zijn. En dat komen we in alle opzichten op het erf der kerk tegen. Als we letten aan degene tot wie de apostel zich in deze zendbrief heeft gericht, dan zijn het kinderen God. Die mogen weten van een nieuwe geboorte uit God en waarachtige bekering tot God. En nochtans, geliefden, heeft een apostel Petrus het nodig geacht om ook de zulken op te roepen in de woorden van onze tekst, vrees God. En als nu degene die de apostel bedoelt in deze brief, aan wie hij deze brief geschreven heeft, als de apostel die waarschuwing, die oproep nog nodig geacht heeft, en niet alleen de apostel, maar ook de Heere, want het staat in zijn woord opgetekend, het is de apostel Petrus heeft het geschreven, maar onder inspiratie des Heiligen Geestes, vreest God, dan zal het zekerlijk toch ook gelden voor ons, in deze tijd waarin wij leven. O, wat zou het dan een genade wezen, indien die oproep, die eis, waarmee onze tekstwoorden tot ons komen, maar veel mag zijn of worden omgezet in een worstelend en strijdend gebed uitroepen, de Heere. Komt ons dan ook in deze boze tijd daartoe te verwaardigen. Want de kostelijkheid daarvan is nooit uit te drukken. Het is nooit uit te drukken in woorden wat in de vreze Gods, welke zaligheid daarin ligt opgesloten. Het is zulk een lief werk om den Heere te mogen vrezen. En met een ongeveinsde liefde tot een Heere bezet te mogen wezen. En daarin niet alleen tot een Heere zelf, maar ook tot alles wat van hem is. En wij weten dat de rechte liefde tot een Heere zo noodzakelijk is. Om de rechte liefde tot de naaste te kunnen beoefenen. Dan weten we op grond van de heilige schriftuur dat de rechte liefde tot de naasten een vrucht, een noodzakelijke vrucht is van de rechte liefde tot God. Ach, het is niet mogelijk zelf. Als de rechte liefde tot een Heere in onze harten gewerkt mag zijn en ook in beoefening gegeven. Dat zijn twee onderscheiden zaken. Dat die vrezen des Heren, die rechte liefde tot den Heren, niet alleen geschonken in beginsel, maar ook die rechte liefde in beoefening geschonken te mogen weten. Waarbij vernieuwing de ontsluitingen des hemels toe nodig is. En waarvan geldt dat ieder van Gods ware volk en kinderen daarvan weet. Als de Heere Jezus zegt tot zijn discipelen, zij het in een geheel ander verband. Zonder mij kunt ge niets doen. Dat geldt ook, gelieden, van de rechte liefde tot God in beoefening te mogen hebben. En die is... En daaraan is onlosmakelijk verbonden de rechte liefde tot de naaste. En daarom staat er, vreest God en eert een koning, staat er achter. Wat gelukkig dat een apostel het zo heeft moeten en mogen neerschrijven. Dus geliefden, om de koning of de koningin recht te mogen liefhebben en recht te mogen eren. Dat kan niet buiten de vreze Gods om. Dan hebben we de vreze Gods zo nodig in de beoefening geschonken te weten. Om ook ons doorluchtige koningshuis in het rechte licht te mogen zien. En als we dan ons koningshuis mogen en moeten zien in het licht van het woord des Heren. Wat zouden we dan toch met een heilige, zouden we bezet moeten zijn met een heilig mededoog. Want ons koningshuis neemt zulke een grote plaats onder ons volk in. Hoewel ook daarin in de loop der jaren is bevestigd geworden die mij eren, zal ik eren, maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Wat is ons koningshuis dan in de loop der jaren toch, geliefde, ontzaggelijk laag, diep gedaald. Ook in de achting van ons volk. En daarin komt de Heer ook zijn woord te bevestigen. Wat gebeurd is, en dan is het al zo lang om één voorbeeld te noemen. Wat er gebeurd is op de trouwdag van onze koningin. Toen wij kind waren. En nog op de laag. Dat was toen nog lagere school gingen. zou niet één onder ons het hebben durven denken dat dat op de trouwdag van onze vorstinnen zou geschieden. En we weten het, geliefden, we weten het, met rookbommen zijn ze gehuld geweest. Ach, wij hebben als kind beleefd de geboorte. En wat stond toen het koningshuis onder ons volk nog in groot aanzien. En wat zijn ze in dat aanzien toch bijzonder gedaan. Is van de Heere liefde. Dat is ook een waarschuwing voor ons. Voor ons doorluchtig koningshuis. Aan de andere zijde, geliefden. Als wij de vreze des Heeren in de beoefening mogen hebben. Waartoe wij opgeroepen worden en zijn in de woorden van onze tekst. Ach, dan zal het ook wezen dat we ondanks het diepe verval ook ten aanzien van ons doorluchtig koningshuis wij toch de noodzaak gevoelen en in beoefening mogen hebben. Om, geliefde onze vorstinnen en het koninklijke huis in het algemeen te hoogachten en te eren. Vanwege de plaats die zij nog mogen innemen. Ook onder ons volk, ondanks het diepe verval. Maar de koning of ons koningshuis te eren. Dan, dat houdt niet alleen in hoogachting. Voor degene die in hoogheid zijn gezeten, dat brengt de vreze Gods mee. Die zal ten aanzien van ons koningshuis gelieden nooit minachten durven spreken en kunnen spreken. Dat kan nooit uit de vreze Gods voortkomen. Dat is daar nooit een gevolg van. Maar zoals we het reeds aanstipten, gelieden. Oh, wat zullen we een heilig mededogen hebben. Enerzijds welke plaats onze vorstinnen mag en moet innemen. En dat in deze ontzaglijke tijd. Wat zal dat oorzaak en redenen geven om veel onze knieën te buigen. De Hare Majesteit de Koningin die is hier in Genemuiden geweest vandaag. Maar dan zouden we wel de vraag kunnen stellen als onze vorstinnen ook thans in ons midden zouden zijn. Zouden we dan onze vorstinnen kunnen aanzien? Of zullen wij dan onze ogen hebben moeten neerslaan? Wie wij geweest zijn en zijn tegenover de vorstinnen. En wie we dienden te wezen. De Heere zegt het in zijn woord dat er voorbiddingen zullen geschieden voor degene die in hoogheid zijn gezeten. Als Gods kerk en kinderen recht gesteld mogen wezen en de vreze Gods in de beoefening mogen hebben. Wat zullen ze dan veel oorzaken reden hebben om hun knieën in het verborgen te buigen. Om ons koningshuis op te dragen aan de troon der genade in de verzuchting dat de Heere van zijn kant toch niet ganselijk zal laten varen. Wat eenmaal zijn hand begonnen is, waarvan de dichter in de 138e psalm zei het in een zeker verband uitroept. Verlaat dan niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. De rechte liefde tot God brengt met zich de rechte liefde tot onze naasten. En dan mogen we onszelf maar ook elkander zien in eeuwigheidslicht. Ach, geliefde, en de zonden die hebben zo de overhand gekregen in alle opzichten en, op alle terreinen des levens. En dat is aan ons koningshuis niet voorbij gegaan. Maar geliefde, als de vreze Gods in de beoefening mag zijn. En wij mogen de tweede gedeelte van onze tekst recht verstaan. Eer den koning. Ach. Geliefde, wat zullen wij dan de Heere mogen handelen? Als een waterstroom en dan niet boven ons koningshuis staan. Maar geliefde, dat wij mede de schuldigen zijn van het diepe verval. Ook wat ons koningshuis in de loop der jaren heeft geopenbaard. Dan, geliefde, zullen wij de zonde nooit goed kunnen praten. Maar aan de andere zijde zullen wij er niet boven kunnen staan. En wij wel de schuldbrief in deze thuis gebracht mogen weten. En geen vreemdeling of vreemdelingen blijven ook in dat verband. Met het oog op onze vorstinnen. En dat doorlucht. Koningshuis van Oranje, wij hebben God op het oost misdaan. Wij zijn van het heil spooraf gegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Oh, wat een schuld, wat een nationale schuld draagt dan de kerk des Heren op. Met het oog op het staatkundige erf. En daarom ook met het oog op ons doorluchtige koningshuis. Maar evenzeer wat een schuld. Geliefde, hebben we dan ten aanzien van het erf der kerk. O, wat zou dat een lief plaatsje wezen. Als wij de schuldigen onder alles in waarheid gemaakt mogen zijn. En geliefde, dat is de enige weg met het oog op ons doorluchtige koningshuis. En de enige weg voor het herstel van land en volk, kerk en staat. Dat de kerk met een hoofdletter K geschreven. Dat de kerk des Heren zich schuldig mag kennen tegenover den Heren. Omdat ze zoveel schuld, geliefde, hebben gemaakt. En zoveel schuld maken tegenover de zo even genoemde terreinen. Ook tegenover onze geëerbiedigde koningin. En haar doorluchtige koningshuis. Dan zouden we in die weg, terwijl wij dan met de neus in het stof gedrukt zijn. Wij met een verbroken hart en onder die hemelhoge schuld gesteld. Dan zouden we, geliefden, in beginsel het mogen beantwoorden aan een oproep. Ter aanzien van de woorden van onze tekst, als daar staat, vrees God en eert den koning. Dat zou nu het echte erewezen van onze vorstinnen van haar koningshuis. O geliefde, als we de rechte plaats ook voor de Heere onder dat koningshuis mogen innemen. Wij de schuldigen daarvan geworden zijn. Van dat diepe verval ook. In het koningshuis, want vele zaken komen daarin openbaar die alleen maar ons bedroeven kunnen. Daar we alleen maar bedroefd over kunnen wezen. Ziende wat ze daar in den Heere aandoen. Maar ook mede zichzelf en het arme volk ook mede aan haar zorg toebetrouwd. De Heere mocht. Geliefde, nog gebed ook in deze geven en vermenigvuldigen voor het aangezicht des Heren met het oog op de inhoud van de woorden van onze tekst voor dit avonduur. Wie weet, gelieden, wat de Heere op het noodgeschrijf van zijn kerk nog werken mogen. Dan zal het toch niet te veel en te groot zijn voor de Heere om onze koningin te bekeren. En de andere telgen uit het oranje. Want er staat letterlijk in het woord des Heeren opgetekend. Dat hij zelfs koningsharten komt beneigen. Dat is voor hem niet te wonderlijk. En als de kerk des Heeren de rechte plaats zo even getekend mag innemen. En er een heilig geweld op een troon der genade in die weg uit een verbroken en verslagen zondershart. Een heilig geweld mag uitgeoefend worden op den troon der genade. Wie weet wat een Heer op dat noodgeschrijf mocht doen, niet om en ter wille van ons koningseis of vorstinnen. Maar ter wille en om zijn grote en eeuwige naams willen, dan heeft de Heere maar te spreken. En het is er. En hij heeft maar te gebieden en het staat er. De Heere, mogen ons dan onder de woorden van onze tekst de rechte plaats doen innemen voor zijn aangezicht en dat tot eer van zijn naam. En als de Heer ons daartoe verwaardigt, zal niet alleen onze koningin, niet alleen ons koningshuis daar zo goed mee wezen, maar zullen we er zelf mede goed in mogen zijn. Dat zij zo. Wij gaan zingen uit Psalm 19, de versen 5 en 6. En onder dat zingen de aangekondigde de collecte. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl wij gaan zingen uit Psalm 19, de versen 5 en 6. Des Heeren vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierprelier verspreidt een straal van billijkheid, daar zal onwaarheid aan. Zis mens dan meerder waard dan het fijnste goud op aarde. Niets kan haar glans verdoven. De Heere kan bij monden van dit psalmversie toch niet rijker dat goed van de vreze des Heeren aanprijzen. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in heilzaam zoet tot streling van het gemoed den honig. Ver te boven. En het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, u met een onderhoud, vindt daarin grote loon. En als we daar zelf in mogen delen, dan gunnen we het onze vorstinnen zo. Dat zou ook een gevoel wezen. Waarin we de vorstinnen mogen eren. Om ze dat in waarheid en oprechtheid des harten zo te gunnen. Als het ware de zaligheid daarvan in het harte van onze vorstinnen die we zo lief hebben. In haar hart af te drukken. Vind daarin grote loon. Maar de dichter dan ziende op zichzelf. Als die zag op datgene. Wat in het voorafgaande staat, daarin zienden op den Heere, wat is die dan ruim en rijk. Maar als hij dan terugziet wie hij is, en wie hij diende te zijn, en dat geldt van de ganse kerk des Heeren, maar Heere, wie is de man die op nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgrond? Die staat er niet boven dat hij zich vergissen zou. Integendeel. Maar zeg, wie kan op het nauwkeurig zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was, Reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Dat is ook een vrucht van de vreze Gods, dat we mogen beseffen en mogen inleven dat er niets liggen kan tussen de Heer en tussen ons, om een open toegang te mogen vinden aan de troon der genade, om ook ons koningshuis kwijt te mogen aan zijn genadetroon. Vijfde en zesde vers van Psalm 19.
We lezen nu, geliefden, enkele versen uit Daniël 5. Enkele versen uit Daniël, het vijfde hoofdstuk. De profetie of Daniël, chapter 5. Vers 10 up to 12. Daniël hoofdstuk 5, vers 10 tot 12. Al daar luidt dan het heilige en onfeilbaar woord des Heren, Heren aldus. Om deze woorden des konings en zijn geweldigen ging de koningin in het huis des maaltijds. De koningin sprak en zeide: O koning, leef in eeuwigheid. En laat uw gedachten u niet verschrikken en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden is. Want in de dagen uw vaders is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is. Daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrenkijkers, der Galdeën en der waarzeggers, uw vader, o koning. Omdat de voortreffelijke geest en wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt en der aanwijzing van raadselen en van een die knopen ontbindt gevonden werd in hem, in Daniël, dien de koning de naam van Belsasar gaf. Laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. En dan mocht het zijn dat onze zielen bepaald werden bij het tiende vers, het middelste gedeelte. We'll see vers 10 in de midst. Daar staat dan geschreven: de koningin sprak en zeide. The queen was speaking. En dan mocht het zijn dat we bepaald worden bij een drietal gedachten. Ten eerste een afwezige koningin. Ten tweede een sprekende koningin. En ten derde een getuigende koningin. Dus een afwezige koningin, een sprekende koningin en een getuigende koningin. A queen which is absent, a queen which is speaking, and a queen which is witnessing. Geliefden, met mij op weg een reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid, wanneer we hier een ogenblik bepaald worden bij dit vijfde hoofdstuk van Daniël, dan blijkt dat daar een geweldig feest is waar enorme voorbereidingen zijn geweest. En dit geweldige feest, daar zijn er ook velen aanwezig. Het zou kunnen zijn dat dit feest ook een historische achtergrond heeft, aan een historische oorzaak heeft dat men dit heeft georganiseerd. We weten dat niet precies, staat er als zodanig niet direct bij, maar de mogelijkheid is zeer wel aanwezig. Het is een groot en koninklijk feest. Zeer velen zijn uitgenodigd. Zeer velen hebben aan deze uitnodiging en natuurlijk van ganser harte deelgenomen. En ze hebben van ganser harte daar ja op gezegd. Toch blijkt dat tijdens deze feestelijkheden die van het koninklijk paleis uitgaan, toch wel een aantal mensen afwezig zijn. Een aantal mensen die niet meedoen aan deze feestelijkheden. En dan valt het in de eerste plaats op dat de koningin niet aanwezig is. In dit verband is dat waarschijnlijk de koningin moeder. De moeder van de huidige koning Belsasar. De vrouw van koning Nebukadnezar. Zij is afwezig. Waarom, dat staat er niet bij. We kunnen daar slechts naar gissen. Kan zijn dat ze als weduwe in rouw levende, ouder geworden zijnde, niet meer uitziet naar die grote festijnen en feesten die gehouden worden. Kan zijn dat zij, ziende op het verleden, geen lust heeft in het heden zoveel festiviteiten bij te wonen. Het zou kunnen dat ze ook ziende de droeve toestand van het land en van de hoofdstad geen enkele behoefte heeft om daar te zijn, want men viert feest, terwijl de legers van de Meden en de Perzen rondom de stad Babel liggen, de stad belegeren en elk ogenblik in kunnen nemen. We weten het niet waarom dat deze koninginmoeder niet aanwezig was. Alleen voor ons komt de vraag, hoe is het met ons? De festiviteiten, de feesten die vanuit het koninklijk paleis uiteindelijk worden aangemoedigd. Afwezig, aanwezig, op welke wijze meedoende of welke wijze niet meedoende. We hebben ook heden een feestdag, een landelijke nationale feestdag en gedankdag. Volksfeesten die overal worden gehouden. Terwijl ook heden de vijand voor de muren ligt. Terwijl ook heden talloze vijanden bezig zijn om het erfgoed der reformatie te verkwanselen, om zeep te brengen en in de grond te boeren. En wij vieren feesten. We luisteren niet naar het woord des Heren hieren. In Babel zijn er ook andere tijden geweest. Zeker Babel is nooit geweest als Israël. In Babel is nooit geweest wat er in Nederland geweest is. Toch zijn er andere tijden geweest in Babel. En want toen koning Nebukadnezar op de troon zat, toen was er toch nog een zeker beslag, het welk daaruit ging van de godsvrezen en van het profetische woord des Heren. Was er toch nog een zeker beslag wat uitging van de profetische kracht die door de Heilige Geest ook de diertijd naar voren kwam. In de tijd van Belsasar is dat geheel verdwenen. In de tijd van Belsasar blijkt dat er helemaal niet meer zijn. De koninginmoeder is afwezig, merkwaardig. Er is nog iemand afwezig. Daniel, de knecht des Heren, de profeet des Allerhoogsten. Hij kan daar niet zijn. Hij kan daar niet zijn omdat de godsvrezen, Psalm 19, Petrusbrief, omdat de godsvrezen hem verhindert daar te zijn. Juist vanuit de vrezen des Heren en het de koning eren kan hij niet aanwezig zijn waar deze koning zijn feesten komt te vieren. Hij kan daar niet in meedoen. Ik weet niet hoe het hier in Gene Maarten is. Ik weet niet hoe het precies in Nederland ligt, maar het schijnt in onze dagen dat er bij de godsvrezen veel door kan en dat de godsvrezen veel ruimer is dan Psalm 19, 5e en 6e vers ons komt te zeggen. Daniel was ook afwezig. Nog één die afwezig was. God was afwezig. God in zijn gunst was afwezig. Het was een nationale feestdag. Vanuit het paleis georganiseerd. De koning in het centrum. Maar God in zijn gunst was niet in die festiviteiten. God en Heere werd erin gelasterd. De ware religie werd beschimd en met de voeten getreden.
En de Heere God was verre te zoeken, ja, het tegenovergestelde kwam naar voren. Zulke zaken als hier geschieden waren ten tijde van Nebukadnezar alzo niet in deze vorm en op deze wijze geschied. God in zijn gunst afwezig, een koninkrijksfeest, een nationale feestdag, maar niet in de gunsten des Allerhoogsten. Ach, mijn geliefden, wanneer we met deze dag tot onszelf krijgen in te keren, ik keer daar liever mee in, tot Hare Majesteit onze geëerbiedigde vorstin. Ik keer er liever mee in tot u, geen waarden, kampen. Maar het zou een verwaardiging zijn, wanneer er mee tot onszelf kregen in te keren. En ikelijk onze, wie dat we dan ook zijn. Zeker, dat is de reden om een nationale gedenkdag te beleggen. Dan is de reden om ook het verleden te gedenken. Het grootste verleden, welk wegzinkt vanwege de vermenigvuldiging van de oordelen des Allerhoogsten. De koningin was er niet, we weten niet waarom. Daniel was er niet vanwege de godsvrezen. En God was er niet, omdat zijn naam daarin niet geëerd, maar gelasterd werd. En toch op die nationale feestdag, verschijnt God en ere. Op die nationale feestdag, verschijnt ook Daniel. En op die nationale feestdag, verschijnt ook de afwezige koningin en moeder. Hoe komt het dat de afwezigen toch daarbij betrokken worden? Gekend de historie. En hoe we geweten hoe dat daar een hand aan de muur schrijft. En wat schrijft die hand? Die schrijft, meneer, te kou, uw vaarzin. Dat betekent geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden. Dat is ontzettend. Dat verschijnt aan de wand. Dat schrift komt daar naar voren. Wie zal dan spreken? Alle stemmen verstommen. Van mond tot mond gaat het gerucht. Maar niemand kan een woord spreken, het welke woord erachter tijd genoemd wordt. En dan komt ook dit woord wat daar aan de wand geschreven is, dat komt ter oren van de koningin en moeder. Zij die afwezig was. Zij die daar niet kon zijn. In de tijd van oordelen en verschrikkingen, wanneer niemand raad weet, dan blijkt daar nog iemand te zijn in het koninklijk huis die kennelijk weet van het verleden. Dan blijkt daar nog iemand te zijn die gedachtig is aan de historie. Dan blijkt daar nog iemand te zijn die teruggeleid wordend in de historie de les komt te trekken. Niet de les, want het schijnt dat ze de les niet getrokken heeft, maar wel een les komt te trekken voor het heden. De koningin moeder afwezig zijnde in het feestgedruis. Er wordt geroepen en ze verschijnt te midden van een verschrikte en sidderende massa feestgangers. En dan gaat ze spreken. Spreken vanuit indachtmakende algemene goddetierenheid. Hadden ze het maar opgemerkt. Ze gaat spreken, gedenken het verleden. Wat gaat ze spreken? Zegt ze, o Belshazzar, wees niet bevreesd, want ge komt uit een roemrijk geslacht. Wees niet bevreesd. Ik grijp met uw hand het zwaard. Trek op tegen de Meden en Perzen. Laat dat schrift
toon u een zoon te zijn van de grote Nebukadnezar, die nergens bang voor was. Wijs op het verleden, de legers van Nebukadnezar die de ganse wereld veroverden. Wijs op de romruchte daden van het verleden. Nee, daar was ze niet op. Ze wijst op een heel andere zaak. In de tijd van nood en oordelen, wanneer alles siddert en wanneer alles op zijn fundamenten trilt, dan wijst deze koningin moeder op een weg waar uitkomst is, ook al heeft ze het zelf niet verstaan. Dan zegt ze, Belsazar, feestvierende menigte, ge moet terug naar het woord. Ge moet terug naar het profetische woord God. Dat profetische woord, dat had zijn beslag in het verleden. Dat profetische woord, daar ging wat van uit in het verleden. Dat profetische woord, daar mocht zelfs een Nebukadnezar die onder niemand bukte, die mocht nog eens bukken onder dat woord. Hij stond boven alles, maar niet boven het woord. Boven het woord van God niet, en niet boven de God van het woord. Hij heeft dat geleerd in een weg van ontzaglijke vernedering. Daarheen komt ze te wijzen. Ze wijst in die tijd van nood en oordelen, wijst ze naar Gods dienstknechten uit het verleden. Hoe dat ze in het verleden spraken en de volken bekend maakten met de wil des Heren. En zo zou het toch ook in onze dagen en moeten zijn. Het zou ten wonder zijn als dat eens waar mocht worden voor onze vorstin. Voor haar eerbiedwaardige oude moeder. Voor ons vorstenhuis. Voor het volk dat gehecht is met kostelijke banden aan het huis van Oranje. Dat we met elkaar de feestelijkheden mochten staken, omdat de oordelen Gods ons doen beven en sidderen. Ja, niet alleen beven en sidderen, maar dat we eronder mochten bukken en buigen en vallen. En dat een heilige geest in indachtmakende werking ons terugbrengen. Niet naar de grote daden van mensen in het verleden, maar terugbrengen naar het profetische ambt, naar de profetische bediening, naar het profetisch spreken van de allerhoogste God in situaties van diep ingrijpend belang. Spreken de koningin, wordt dat nog gevonden in ons land? Wordt dat nog gevonden in onze zielen? Wordt er dan gevonden bij een iegelijk onze, wie dat wij dan ook zijn, als onderzaten en onderdanen, die toch een band voelen met dat huis van Oranje? Och, dan zijn Oranje zonden mijn zonden. Dan zijn Oranje schulden mijn schulden. Dan zijn Oranje's ongerechtigheden mijn ongerechtigheden. Dan word ik schuldig. Als mijn vorstin, als mijn koningin, met wie ik verbonden ben, en den allerhoogste weet hoe, als zij zwijgt en niet spreekt van dat profetische, eeuwig blijvende woord van God, hoe dat de tijden ook zijn, wat er ook mogen veranderen, dat woord, dat is hetzelfde, en dat zal haar kracht doen. En dan blijft voor mij alleen maar schuld over. Blijft er voor mij alleen maar over. Te bukken en te buigen, als het waar mag zijn, is het een wonder van den eeuwige God. Een sprekende koningin. Is er nog een sprekend vorstenhuis en volk rondom Oranje, dat dat woord Gods mag kennen
en dierbaar achten, maar dan in heiliger zin dan deze koningin hier in Daniël 5. Hoewel daar leerzame lessen in liggen. Ook deze leerzame les, dat ze mag getuigen. Getuigen niet van zichzelf. Ze zegt niet, ik ben die en die. Ze zegt ook niet, dat is mijn verleden en dat is mijn stamboom. Ze spreekt niet van grote namen en grote mannen. Niet van haar eigen kennen en kunnen. Ze mag van zichzelf afwijzen. Wat mag ze getuigen? Ze mag het zeggen zoals het daar geschreven staat. Laat hem, Daniël, nu geroepen worden. Laat Daniël geroepen worden. Ze wijst naar die man, die gewenste man, die profetische man, die koninklijke man, die man die priesterlijk wist te bidden, die rechtvaardige man, die man die wanneer Gods geest ons ogen der ziel geeft om te zien, die wegvalt, omdat achter hem een gestalte oprijst, eindeloos groter, eeuwig groter, met eeuwig groter waard hij dan Daniël, Jezus Christus. O, ze heeft het niet verstaan, deze woorden die ze zelf sprak. Het zijn kostelijke, gezegende woorden, als een mens die door de bediening van de Heilige Geest vanuit zijn ziel mag spreken om al zo te getuigen, heen te wijzen naar Christus, naar hem die meer is dan Daniël. Deze koningin getuigt van hem. Ze getuigt van hem dat in hem is verstand en licht en wijsheid. De wijsheid der goden, nee, niet de wijsheid der goden, de wijsheid Gods. Niet de wijsheid van de geesten van beneden, maar de wijsheid van de Heilige Geest Gods. O, ze mag naar hem wijzen, die daar des Heren mond is geweest. Tot koning Nebukadnezar. Ze heeft het niet verstaan. Ik lees van een andere koningin die ook mocht getuigen. De koningin van Scheba. Zij heeft het wel verstaan. Zij getuigde van Salomo. Heenwijzend naar hem die meer is dan Salomo. Boven deze koningin uit. Gaat de koningin van Psalm 45... Zij getuigt van die koning der koningen, zo eindeloos, goddelijk, lieflijk, heerlijk, begeerlijk en roemvol. O, deze koningin, zij verstaat het niet. Verstaan wij het wel? Verstaan wij het wel? En mogen wij wel getuigen met de koningin van Scheba? Met de koningin van Psalm 45, met de bruidskerk van de Heere Jezus Christus, getuigend van hem, de redder en de zaligmaker. Want als koning Jezus, als hij weer zijn kroonrechten in Nederland zal mogen hebben, als vorstenhuis en volk, onder koning Jezus zou de mogen buigen, zou het anders worden. Zou het anders zijn, mijn geliefden. Die koningin getuigt daar van Daniël. Ach, wanneer we ermee inkeren tot onszelf en de Heilige Geest, en mocht ons daartoe verwaardigen, zou er dan niet een roepen geboren moeten worden? En roepen in heilige zin. Laat nu Daniël roepen. O, zou er dan nu niet op deze nationale feestdag. Zou er dan niet nu op deze dag. Dat de legers der antichrist Gods kerk willen vernietigen en verwoesten. Terwijl gans Europa samenspant om de reformatie ongedaan te maken. Omdat het heidense Europa bezig is om Gods daden van het verleden stuk te maken. Als het is onder de toelating Gods vanwege onze zonden. Zou het dan niet moeten zijn dat we samen met ons vorstenhuis toch diep in het stof zouden moeten bukken. Niet bevelend. Laat hem roepen. Bevelend komt het. Nee, niet bevelend. Vanuit de onwaardigheid. Vanuit de vloekwaardigheid. Vanuit het wonder. Als het God zou willen behagen. Om in die meerdere Daniel nog eens over te komen. En in die meerdere Daniel niet alleen die ontzaglijke woorden. Menee, menee, te kou uw vaarsin bekend te maken. Maar ook die andere vier woorden. Die andere vier woorden, ook in een vreemde taal. Die zijn als het ware over die vier woorden aan de wand heen geschreven. Als ik die vier andere woorden mag verstaan, dan versta ik dat menee, menee, te kou uw vaarsin niet meer. Als ik die woorden mag verstaan, Eli, Eli, lama sabachthani, hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daniel kon dat niet zeggen. Daniel mocht zo ver gaan dat hij dat menee, menee, en wat er verder volgt, mocht uitleggen in haar huiveringwekkende inhoud. Maar hij die meer is dan Daniel, hij heeft dat menee, menee, te kou uw vaarsin weggenomen. Toen hij riep, zo zegt ons, kostelijke avondmaalsformulier, met luider stemmen. Eli, Eli, mijn God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ach, laat hem nu roepen. Zouden we niet om hem moeten roepen? Zouden we niet vanuit de nood en de dood, de schuld en de zonde van land en volk, van vorstenhuis en volk, van volk en vorstenhuis, die moeten roepen, Heere, dat ge dat menee, menee, in dat Eli, Eli, bouwt wegnemen voor eeuwig. En dat ook in onze landen weer de banier des heils en de banier der waarheid en de banier van uw naam zult willen planten. Dat er nog eens een sprake zal mogen uitgaan. En dat zo vorstenhuis en volk, Nederland en Oranje, onder die manier geschaard wordende, de God des hemels, mochten herkennen in zijn tempel, zijn tempeldienst reinhouden, zijn priesterlijke bediening, de bediening der verzoening verheerlijken. Ach, we kunnen er niet allemaal op ingaan. Mijn geliefde, den Heere mocht ons geven dat we erin geleid zullen worden en dat ook ons vorstenhuis deze zaken zal mogen kennen. Dat we dan biddend mochten vragen en smeken wat een dichter eenmaal heeft gesmeekt en uitgezongen in Psalm 72, daarvan het eerste zangvers, toen hij het kwam uit te roepen. Geef, niet bevelend, maar bedelend, rachteloos. Maar ziende op de ware tij van die grote koning, geef, Heere, aan die koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren. Rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren hun recht doen op een klacht. Dat zij zo. 72, het eerste zangvers. Mochten danken en bidden, draait de pre. O gij eeuwige en drie enige God, die ons vanavond nog gegeven hebt, dat we zo bepaald mochten worden bij wat gij hebt gesproken in uw woord en in de historie van ons land. Staat daar in ons psalmboek geschreven, Heeren lof uit lands historie blijn. Dat valt het in zekere zin samen. Ach, mocht het toch zijn dat Gods gaaft, de opmerkzaamheid des harten, dat God ons vorstenhuis, de moeder van onze vorstin en haar man, en onze vorstin, Koningin Beatrix, de gelukkige, de gezegende. Wanneer is ze gelukkig? Ach, uw woord zegt het. Als ze hem mag kennen, die koning der koningen van Psalm 72. Ze hem mag kennen. Ach, schenk haar dat, Heere. En haar prins gemaal. En haar gezin. Ja, en haar volk, opdat ze als een landsvrouw en als een landsmoeder in de vrezen des Heren, als een moeder in Israël, ons zou mogen voorgaan en de ons wilde verwaardigen in de voetstappen van een Godvrezende landsvrouw, landsmoeder te mogen volgen. Het is toch gezegd vanavond,
dat gij het hart der koningen kunt neigen als waterbeken. Ach, uw naam is toch waard, heren. Uw naam is toch waard. Zou ik het om uw naam willen doen? En als anders ligt, uw wil geschieden. Gij zit recht, ook al zien we het niet en erkennen we het niet. En wanneer gij ons doet naar onze zonden als land en volk, dan hebben we maar één ding te doen, te bukken en uit te roepen. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Ik dank dit arme volk. Dit arme land. Eenmaal heb je dit volk een prins gegeven. Die op zijn sterfbed als laatste woorden zei. Mijn God, heb medelijden met mij en mijn arme volk. Ook hijzelf, arme zondaar. En zijn volk, een arm zondig volk. Heb medelijden in Christus. In dat bloed, in die vrije genade. Ontferm u zo, delg de zonden deze dag nog genadiglijk uit. Schenk ons, wanneer we naar onze uizen hopen weten te keren, dat we veilig komen bij hen bij wie we verwacht worden. Of misschien worden we niet verwacht. Dat we dan in de eenzaamheid ook mochten kennen. Dat gij daar zoudt zijn. En schenk zo morgen op uw dag uw goddelijke gunsten. Verzoen ook hetgeen wat deze avond hier niet recht was. Bij hen die spraken en trachten te spreken. En hen die luisterden. Bekroon het uwe in Christus. Amen. Geliefden, we hopen deze plaats te gaan verlaten. Alles heeft zijn tijd, zijn gezette tijd. Ik had nog één vraag. Namelijk om samen deze dag en deze avond te beëindigen door twee coupletten te zingen van ons nationale volkslied. Misschien zegt u, moet dat nou? Dat moet niet. Wanneer u het niet wilt, dan zwijgt u maar. Ik hoop dat het dan ook verantwoord zwijgen is. Maar ik zou het anders willen zeggen. Het mag nog. Het mag nog. We mogen dat nationale lied nog met elkander zingen. Dat spreekt van een zo'n ontzaglijke worsteling. Het spreekt van wat God gedaan heeft in ons land. En dan zou ik het toch groot achten als er een volk in ons midden mocht zijn. En dat we zelf ook daartoe verwaardigd werden. Want ach, we kunnen onszelf erop niet brengen. Dat biddend tot die God. Tot die God op wie dat nationale volk niet ziet. Dat lied mochten zingen. En dat we biddend mochten zingen. Tot de God van Nederland. Of hij nog op ons neer zou willen zien. Zoveel eeuwen later. Maar niks van Sint Aldegonde heeft dit gemaakt. Dit mogen maken. Zijn les en een lering voor de eeuwen na hem volgende. Heeft dit mogen maken. Dwars. Dwars tegen alle zichtbare, redelijke, verstandelijke argumenten in. Want het kon niet. Het kon niet en het kon niet. Maar hij mocht zien op de God van Nederland die begonnen is. Ach, mogen we proberen biddend tot die God te mogen zingen. En die God te mogen aanroepen. Mijn schild en de betrouwen. Zegt gij, o God, mijn Heere. Moet dat, zegt u, wordt gezongen in de spotpaleizen. Ja, daar hoort het niet. Waar hoort het? Het hoort in het hart van een gereformeerde kerk en een gereformeerde religie. Daar hoort het. In het hart
van één die gereformeerd is, herschapen is door de drie enige God. Mocht het al zo zijn dat we dan twee coupletten daarvan zouden mogen zingen, daarin ook uitdrukkend onze diepe en innige verbondenheid met het huis van Oranje en met Hare Majesteit, onze geëerbiedigde vorstin, koningin Beatrix Wilhelmus van Assau, ben ik van Duitsen bloed. Den vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood. En prinsen van Oranje ben ik vrij onverweerd. Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heere. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer, bedelaar, dat ik toch vroom mag blijven, onder God u dienaar, te alles stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. Het eerste en het zevende, en we doen dat staande.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie één God, u zij al de eer. Amen. Mm-hmm.